Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
Ja, zo je me pijl, zou ik maar zeggen. Bas van Werven. Goedemorgen, het is 7 december 2022. Woensdag, we zitten in het midden van de week. En naast mij zit Iwan Verrips.
Goedemorgen, Bas.
We gaan hierbij praten de komende 20 minuten over het belangrijkste nieuws van deze morgen. Uiteraard zometeen naar Amerika. Waar de Democraten de felbegeerde staat Georgia binnen hebben gesleept in de tweede verkiezingsronde. We hebben nieuws over de woningmarkt, want de rentestand heeft grote gevolgen voor die sector. En de organisatie van Trump in Amerika is veroordeeld voor belastingfraude. We gaan je inzicht geven in de dag die komt op BNR Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. Maar zoals gezegd, de vliegende start van je werkdag begint vandaag in de States. Want de democraat Raphael Warnock, de Reverend Raphael Warnock, hij stond in de Martin Luther King kerk jarenlang, heeft opnieuw zijn gouverneurschap van de staat Georgia weten te verlengen in de tweede ronde. En dat betekent dat er een senaatszetel naar Georgia gaat en dus ook in de senaat komt.
CNN projects the Democratic Senator Raphael Warnock will win re-election in the Georgia Senate runoff, defeating Republican challenger Herschel Walker.
Ja, en de verschillen tussen Warnock en de Republikeinse kandidaat Herschel Walker, een oude NFL-speler, een voetballer, die waren aan het eind vanavond wel klein. Met de overwinning hebben de Democraten nu, en dat is het belangrijkste voor de Democraten althans, 51 stemmen in de Senaat tegen 49 voor de Republikeinen. En dat maakt het in de Senaat, in de Eerste Kamer in Amerika, wat makkelijker om zaken erdoor te krijgen. We gaan erover praten met onze man in Washington, Jan Posma. Jan, goedemorgen.
Ja, goedemorgen Bas.
Ja, dat is echt wel een grote overwinning hè, voor de Democraten.
Ja, zeker. Dit is echt een soort toetje van die verkiezingen nog van 8 november. De partij van de zittende president, die verliest over het algemeen altijd tijdens de midterms. Hè. En nu hebben ze in het huis natuurlijk ook wel verloren, die democraten. Maar ze pakken er juist een zetel bij in de Senaat. En dat is echt een enorme opsteker. En dat in de staat Georgia, een staat die 10 jaar geleden nog zeer republikeins en conservatief was. Dus daar zien ze nu ook mogelijkheden. Nou, je zei het al, Warnock is een dominee. Hij preekt in dezelfde kerk als Martin Luther King. Dus heel uitgelaten wordt hij niet snel, maar je hoort het toch wel hoor in zijn stem.
It is my honor to utter the 4 most powerful words ever spoken in a democracy. The people have spoken.
Ja, mooi. Raphael Warnock.
Ja, precies. Als je het bij hem al niet hoort, dan hoor je het wel bij zijn supporters. Hè. Die opluchting, want dat was natuurlijk een hele lange en een heel harde campagne. En die komt nu tot een einde met een overwinning dus.
Ja, het was een tweede ronde. Uiteindelijk is het verschil tussen die twee kandidaten weer niet heel erg groot. Net zo spannend als de eerste ronde eigenlijk, hè?
Ja, dat is het wel, ja. Want nou ja, die tweede ronde was nodig, omdat tijdens die eerste ronde kwamen geen van de twee boven de 50%. En dat is nodig in Georgia. En dat kwam omdat er toen ook een derde kandidaat was die wat wegsnoepte aan beide kanten. Nou, nu haalde Warnock wel de 50%, ging daar ook ruim overheen. Maar die verschillen zijn echt nog steeds wel heel klein. En ja, democraten die denken dus vooral van, hey, wacht eens even, Georgia was heel lang een republikeinse staat. Zie eens wat we hier nu doen. Dit is echt een teken. Ook als je kijkt naar de verkiezingen van 2020. Toen koos Georgia voor Biden. Toen gingen er ook 2 democratische senatoren kwamen er voor Georgia. Dus zij zien dit echt als een teken dat Georgia nu niet meer republikeins rood is, maar paars aan het worden is. Mm-hmm. Maar ze moeten toch ook wel dat allergrootste optimisme, daar moeten ze wel een beetje mee oppassen. Want het is nu ook weer, en het is niet een sterke kandidaat die de Republikeinen hadden, die Herschel Walker. Het bleef toch echt heel, heel dicht bij elkaar.
Ja, zeker. Het waren echt enkele tienduizenden stemmen, gewoon 58.000 of zoiets, hè, geloof ik. Over die Herschel Walker, dat is een man die, net als Trump eindeloos gezegd heeft, ja, de presidentsverkiezingen in 2020 zijn gestolen. Nu moet hij het wat dat betreft zijn bakzeil toegeven, heeft hij ook gedaan. Zou er nog iets in stroopbreedte in de weg kunnen worden gelegd, doordat hij ineens zegt van ja, maar de verkiezingen zijn ook hier weer gestolen of zo? Of gaan we dat niet zien bij meneer Walker?
Nou, ik denk het niet, want iedereen zat heel gespannen inderdaad te kijken naar zijn speech. Wat zou hij zeggen? Want tot van tevoren wilde hij het niet zeggen. Hij is niet een gigantische man die het steeds over verkiezingsfraude had, maar het was wel zo'n onderwerp wat natuurlijk steeds voorbij kwam, zoals bij al die republikeinen. Maar hij erkende wel duidelijk zijn nederlaag. Hij sprak die woorden niet precies zo uit, maar het lijkt er dus wel op dat hij zich neerlegt bij deze uitslag en dat er dus waarschijnlijk ook geen rechtszaken of protesten komen. zoals dat bijvoorbeeld in Arizona nog steeds wel aan de gang is. Daar wordt nog met van alles gedreigd. Maar hier lijkt het toch wel nu eigenlijk echt
klaar.
Kloes.
Ja, mooi. Ja. Nou is dat belangrijk. Zei al even, de verhouding in de Senaat is niet onbelangrijk. 51, je zei het zelf ook al, 51 democraten, democratische senatoren, 49 republikeinse senatoren. We weten dat die Joe Manchin, een democraat, nog wel eens dwars ligt. Meestemt met de republikeinen. Dat gevaar is nu voorbij.
Ja, precies. Want en je had ook nog Kirsten Sinema Arizona. Dat waren de twee dwarsliggers, de dissidenten. En ja, voor die mensen gaat deze ene zetel dus ook een groot verschil maken. Want als er nu eentje dwars ligt, dan is dat een veel minder groot probleem. En kan er dus ook veel meer onderhandeld worden. Dus veel meer speling voor de democraten. En wat ook meespeelt, waarom het ook belangrijk is, ze hebben nu veel meer invloed in de senaatscommissies, die democraten. Ze leveren nu de voorzitters, ze bepalen meer de agenda. En dat is ook heel belangrijk, want die senaat doet natuurlijk ook de benoemingen. Dus als er een rechter wordt benoemd, dat is nu veel moeilijker om dat te blokkeren voor de Republikeinen of om dat te vertragen. Dus democraten hebben het echt in het huis is het nog steeds, zijn ze die minderheid kwijt. Dus dat wordt nog steeds moeilijker voor ze. Maar in de Senaat hebben ze hun leven nu een stuk makkelijker gemaakt.
Ja, tegenvaller voor de Republikeinen. Maar met name voor Donald Trump kunnen we stellen.
Ja, zeker. Walker is echt, die is geselecteerd door Trump. Dus echt een Trump-kandidaat, maar ook een Trump-achtige kandidaat. Dus een standpunten, ook een celebrity-kandidaat. Je zei al, het is echt een American voetbalheld. Dit is echt, dit gaat verder dan Johan Cruijff in Nederland. Deze man wordt echt op handen gedragen. Nu had je natuurlijk al naar die tegenvallende uitslagen van 8 november... Dat er al gezegd werd van, is Trump nou wel de man voor de toekomst? En ja, deze nederlaag, die draagt er alleen nog maar verder aan bij. En ja, Trump zal hier al flink van balen. Hij had al een slechte dag. Maar daar kwam ook nog eens een keer overheen dat zijn bedrijf natuurlijk ook nog een keer slecht nieuws had. Want de Trump Organization, schuldig bevonden aan belastingfraude. Dat maakt het zaken doen voor hem ook een stuk moeilijker de komende tijd waarschijnlijk. Dus ik zou zeggen, kom niet in de buurt van Donald Trump voorlopig.
Het is een hele fijne. Dankjewel. Jan Posma vanuit Washington. Ja, daarover gesproken inderdaad. Die twee bedrijven, Trump Corp en Trump Payroll Corp, eigenlijk één vastgoedbedrijf van Trump, is veroordeeld in New York voor alle 17 aanklachten van belastingfraude en het vervalsen van bedrijfsgegevens. Wat deed dat bedrijf nou? Het werd veroordeeld voor het verrijken van de topmanagers. Die kregen allemaal cadeautjes. Die werden buiten de boeken gehouden, heel bewust. En ja, dan kregen ze wel een laag salaris om zo belasting te ontduiken. En die praktijken zo de tientallen jaren hebben geduurd. Maar Trump, nog zijn familieleden stonden persoonlijk terecht. Maar, zeggen de aanklagers, Trump moet ervan geweten hebben, zegt ABC News.
Prosecutors said Trump sanctioned fraud when he signed off on part of the scheme. His initials on this memo okayed a salary reduction that prosecutors said cheated tax authorities. And they showed the jury checks Trump signed so Weisselberg's grandkids could go to an elite New York City private school. In their closing argument, prosecutors saying Trump was not blissfully ignorant.
Ja, want inderdaad, die cadeautjes, je hoorde de naam even voorbij komen van die 75-jarige ex-CFO, Alan Weisselberg. Ja, die kreeg inderdaad het schoolgeld van de privéscholen van zijn kleinkindjes keurig netjes vergoed met een cheque van meneer Trump, en hij was een van de mensen die cadeautjes kreeg.
The company paid for his apartment, for his Mercedes-Benz, and for his grandchildren's tuition. Nearly $2 million in perks, none of it declared as income.
Ja, 2 miljoen en buiten de boeken. Het bedrijf krijgt nu naar verwachting een boete van ruim 1,5 miljoen euro opgelegd. En Trump zegt dat hij in beroep gaat tegen het vonnis, is teleurgesteld en ziet ook deze zaak als een witch hunt.
Ondanks de nijpende woningnood staan veel bouwprojecten in ons land op losse schroeven of lopen ernstige vertraging op. En dat komt door de gestegen rentes. Beleggers die haken af en daardoor wordt er flink minder geïnvesteerd in de woningmarkt, zeggen vastgoedadviseurs Seffels en Colliers tegen BNR.
We verwachten voor dit jaar dat het aantal beleggingen in woningen ongeveer op zo'n 3 miljard euro uitkomt. En ter vergelijking, vorig jaar was dat zo'n 4 miljard euro. En dat was eigenlijk al een slecht jaar. Dus dat is echt wel een flinke daling. We zien allereerst dat door die flink gestegen rente dat de financiering ook duurder is. Dus het is voor partijen ook duurder om nu woningen te kopen. Omdat er gewoon meer rente op de financiering betaald moet worden. En dat zorgt er eigenlijk voor dat de kopers een minder hoge prijs willen betalen. Terwijl juist verkopers nog wel een hoge prijs wil. Dus er ontstaat een enorme mismatch tussen de verkoper en de koper.
Ja, dat zegt Madeline Buijs van vastgoedadviseur Colliers. En ook Bas Wilberts, die is hoofd woningbeleggingen bij Savills. Vastgoedadviseur die zegt het is goed te merken dat de bouw vertraging oploopt.
Over de afgelopen drie kwartalen is het transactievolume in woningbeleggingen met meer dan 11% gedaald.
En de gevolgen zijn dus merkbaar, volgens Wilberts. De zoveelste tik voor die toch al vrij moeilijke woningmarkt.
Wat merken wij eraan? Eigenlijk uitgestelde bouw, uitgestelde projecten. Maar dus ook een pijplijn die langer gaat duren tot aan oplevering. Dus mensen die woningen zoeken, betaalbare woningen, doorstromers. Ouderen die een gezinswoning willen inruilen voor een appartement of grondgebonden woning, die niet wordt gebouwd op dit moment, dat gaat allemaal in een vertraging. Dus het helpt de woningmarkt niet.
Zei Bas Wilberts van vastgoedadviseur Savills.
Ja, slecht nieuws voor Hugo de Jonge. Straks, mensen doden met behulp van een robot mag nou toch maar niet in San Francisco. Gek, hè? Nou, waarom ze dat nou besloten hebben, hoor je straks.
Ochtendnieuws.
Ja, het werd weer een all-nightertje. De Kamer heeft tot ver naar middernacht gesproken over stikstof en over perspectief voor boeren. Vandaag gaat het debat weer verder en is de beurt aan de minister Piet Adema van Landbouw en stikstofminister Van der Wal. Twee ministers die gisteren al direct een flinke tik op de vingers kregen van de Kamer. Bij ons is Leendert Beekman, onze politiek verslaggever. Leendert, goedemorgen.
Goedemorgen, Bas.
Ja, nou wordt er officieel gedebatteerd over de begrotingen van het ministerie van Landbouw. We zeiden het gisteren al eventjes, maar het ging natuurlijk over het achterliggende verhaal, hoe gaan we om met stikstof en dergelijke, hè?
Ja, daar gaat het zeker over. Heel veel stikstofgeweld, heel veel over perspectief. Maar officieel gaat het over de begroting. En voor die begroting worden twee begrotingrapporteurs aangewezen in de Tweede Kamer. Zij kijken de begroting, zeg maar, na. Eén daarvan is Tjeerd de Groot van D66. En hij zei, het is een rommeltje.
Het ministerie van LNV staat de komende jaren voor grote uitdagingen. En als begrotingsrapporteurs vragen wij ons af of het ministerie van LNV beschikt, of de begroting, over de financiële middelen om deze uitdagingen aan te gaan. Wij betwijfelen dat. Uit ons begrotingsonderzoek blijkt namelijk dat de begroting van het ministerie van LNV onder druk staat.
Ja, en waar blijkt dat dan uit? Wat voor problemen gaan we zien?
Drie punten, Bas. Gaten in de begroting die worden gedekt met middelen die daar niet voor zijn bedoeld. Moet je bijvoorbeeld denken aan de tegemoetkoming derogatieregeling. Gaat dan om 130 miljoen euro. Tegenvallers, dat zijn de kosten voor de bescheiding van de vogelgriep. Mm-hmm. En geen dekking voor de vele plannen uit het coalitieakkoord.
Maar wacht eventjes, er ligt 24 miljard op de plank voor het ministerie van Landbouw, toch?
Ja, zeker. Maar de tweede rapporteur, Pieter Ginwis van de ChristenUnie, zei dat dat fonds geen grabbelton mag worden.
Tot slot wijzen wij erop dat de instelling van een transitiefonds, dat daaruit de indruk zou kunnen ontstaan dat het ministerie van LNV kan beschikken over een grote pot met geld. Met ruim 24 miljard euro in dat fonds lijkt dat ook zo te zijn. Wij benadrukken echter dat dit fonds is bestemd voor het aanpakken van enkele van de grote opgaven waar ons land de komende jaren voor staat. Opgaven op het gebied van stikstof, klimaat, water en de transitie van de landbouw. Als rapporteurs vragen wij de minister ervoor te zorgen dat het fonds ook voor die doelen wordt gebruikt. De ervaring met andere incidentele fondsen leert immers dat het risico bestaat dat geld daaruit wordt ingezet voor andere doelen dan beoogd.
Ja, en waarom is de angst zo groot, Bas? Als je een pot van 24 miljard hebt staan en je eigen begroting is nu nog 2,7 miljard euro, maar gaat terug in 2027 naar 1,4... Ja, dan wordt het wel heel aantrekkelijk om in een keertje je hand in die grote pot te stoppen. Want ja, als je een gat hebt, is die makkelijk te dekken.
Ja, precies. Hoe kijkt de Kamer aan tegen, dat is het andere, hè? Dit was even het begrotingsdeel, maar tegen de stikstofplannen. Want ook daar ging het over van de minister Van der Wal.
Ja, en, daar ging het zeker over, ja.
En dat landbouwakkoord, hè, wat er maar niet is, waarover Pieter Adema praat met iedereen.
Nou ja, het algemene beeld in de Kamer werd aardig samengevat door Sandra Beckerman van de SP. Vooral het uitblijven van een heldere perspectiefbrief is voor veel partijen een gemiste kans.
We zaten allemaal in spanning te wachten, omdat we echt hadden gehoopt dat het dan heel concreet zou worden, voorzitter. Maar niets is toch echt minder waar. Er is nu aan de ene kant meer duidelijkheid voor mensen die willen stoppen. Of dat zouden willen overwegen. Maar eigenlijk nog nauwelijks voor wie wil starten of wie door wil, voorzitter. En terwijl dat natuurlijk zo cruciaal is. En voorzitter, ja, we hadden eerst een brief, een perspectiefbrief zonder perspectief, en nu vooral ook een heel onleesbare brief. Is dat nou tactiek? Onkunde? Het landbouwakkoord mag wat ons betreft geen excuus worden om achter te verschuilen en weer maanden te wachten.
Ja, dus vandaag wil de Kamer van Adema een kleine doorkijk hebben. En in die brief kan je dat echt niet vinden. Nee. Nou, er zijn allemaal kaders neergezet. Maar geef nou eens een voorbeeld van hoe het er ongeveer uit moet gaan zien.
Ja, dat is allemaal duidelijk. Maar in principe, hij praat nog met iedereen. En dat zal hij zich wellicht achter verschuilen. Ook die zegt, ja, eerst moet ik alle neus in dezelfde richting krijgen. Op basis, want dat kennen we van Piet, van het rapport van Remkes.
Dus, ja, nou, ja. Dat is goed dat je dat zegt trouwens, Bas. Dat kennen we van Piet. De laatste keer dat hij in de Tweede Kamer stond en sprak over perspectief, gebruikte hij ongeveer in elke zin de heer Remkes.
Precies.
Ja, ja, dat
precies.
Was echt vermoeiend, was dat, ja, om te horen.
Ja. Toch eventjes, er zijn een paar dingen die belangrijk zijn. Die piekbelasters, hè, dus die bedrijven die tegen of net in Natura 2000 gebieden liggen, die moeten daar weg. Er was een kaartje voor, dat weten we. Daar is de hele oorlog om begonnen tussen de agrarische sector, ja, in het Rijk. Maar is er iets duidelijk rondom die piekbelasters en ook die uitkoopregeling voor die bedrijven die daar uitstoten?
Ja, dat is goed dat je dat vraagt, Bas. Ja. Want in het nieuws voordat de brief kwam, de 25e november, mm-hmm, was het nieuws heel hard. Er was, ja, een plusregeling tot 120% van de waarde van het bedrijf zou vergoed gaan worden. Staat niet zo hard in de brief. Hoe zit dat nou? En de VVD denkt ook dat die overgangsregeling die volgend jaar gaat lopen van 9 maanden, dat te kort is. VVD-Kamerlid Tom van Kampen.
Wel, voorzitter, heeft onze fractie vragen bij het voorstel van het kabinet om de LBV-plusregeling slechts 9 maanden open te stellen. Ja, hoe gaat dit praktisch plaatsvinden, voorzitter? Waar kan een boer of een bedrijf terecht als hij nu op dit moment een gesprek wil over zijn toekomst? Wie gaat de waarde van een bedrijf vaststellen? Nu heel veel boeren aangeven dat de communicatie van het kabinet, en laten we maar gewoon zeggen wat het is, het welbekende stikstofkaartje, net toe heeft geleid dat de waarde van het bedrijf substantieel is gedaald. Graag een reactie van het kabinet.
Ja, en dan nog wat te doen met boeren die zich, of piekbelasters die zich niet laten uitkopen. En dan ving het woord ook dwingend instrumentarier uit de mond van Tjeerd de Groot van D66. Nou, dat is echt een rode lap op een stier. VVD boos, CDA boos. Want zij zeggen, ja, wat heb je eraan gedwongen uitkoop? Want er kan zo weinig met die stikstofruimte, want we willen pasmelders legaliseren en dat mag dan niet. Nou, tot diep in de nacht over gesproken. En vandaag moeten Adema en Van der Wal dus met hun antwoorden gaan komen. En het wordt weer een lange dag, want we beginnen om 1 uur... en het staat tot minimaal 12 uur op de agenda.
Nou, succes. En de deel mee. Wat staat er verder op de agenda nog? Even heel kort.
Ja, ik zal het even heel kort zeggen, Bas. Ja. Het gaat over huursprijzen, debat over de financiële markten, arbeidsongeschiktheid en er wordt gedebatteerd over de politie.
Nou, voor elk wat wil. Dank je wel. Politiek verslaggever Leendert Beekman.
Europarlementariërs willen dat het Chinese staatsbedrijf Nuctek wordt uitgesloten van de aanbesteding op nieuwe douaneapparatuur in de EU. In een brief aan de Europese Commissie zeggen die parlementariërs dat het een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid mocht Nuctek die nieuwe scanners leveren. Gaan we over praten met VVD-Europarlementariër Bart Groothuis. Goedemorgen.
Goedemorgen, meneer Beek. Goedemorgen.
Wat is er mis met dat bedrijf Nuctek? Wat is dat voor club?
Nou, dat is een Chinese staatsonderneming en die biedt iedere keer 25-35% minder dan Europese of Amerikaanse concurrenten als het gaat om het plaatsen van scanapparatuur in onze vitale infrastructuur. Het gaat dus om het scannen van bijvoorbeeld uw lijf en leden, maar ook om bagage. Maar het kan ook gaan om het scannen van cargo. Dus en die scanning, ja, dat zit vaak gevoelige materie is dat. En het probleem is dat er nu een aanbesteding is in Europa om onze buitengrenzen te laten scannen. Mm-hmm. En dat gaat om 1 miljard euro. En de vraag is nu, gaan we dat het Chinese staatsbedrijf Nuctek gunnen? En gaan we de Chinese staat het gunnen om ons te scannen, onze bagage, maar ook onze materieel en cargo, misschien militair cargo, op onze havens, op onze vliegvelden? En daarvan denk ik, dat is de volledig de verkeerde richting. We moeten onze vitale infrastructuur niet uitleveren aan een Chinese staatspartij.
Ja, u zegt zelf al, ze zijn lekker goedkoop. Dus waarom niet? Als ik met de portemonnee denk, zou ik het doen?
Ja, de reden dat ze zo goedkoop zijn is omdat ze een staatsonderneming zijn en dat de Chinese staat er alles aan doet om gesponsord in onze vitale infrastructuur zich te nestelen. Dat geeft leverage over ons en dat geeft dus afhankelijkheden. Ik denk dat het afhankelijkheden zijn die we niet zouden moeten willen. Dus ik ben er erg beducht op. Ik heb een brief opgesteld en er zijn bijna 60 Europarlementariërs geweest die zeggen van nou, dat zien wij ook zo. Mevrouw von der Leyen en meneer Breton, twee eurocommissarissen, hebben gezegd, we willen dit gestopt hebben. Vanmiddag komen er allerlei mensen bij elkaar, lidstaten bij elkaar. Onder andere onze douane. Verantwoordelijk staatssecretaris De Vries van de VVD, die zal daar ook een uitspraak over moeten doen. Van willen we dit nou? Willen we nou onze havens, onze vliegvelden volzetten met Chinese scanapparatuur? Ik denk dat dit een heel duidelijk signaal is van volksvertegenwoordigers van alle partijen, ja, van alle lidstaten over heel Europa, die zeggen nee. En ik denk dat het signaal serieus moet worden, ja, genomen. Stop die aanbesteding voor deelname van NukTech.
Ja, want u vreest er dus ook voor dat die scanbeelden en dergelijke dan in China terechtkomen. Maar dan zou je toch kunnen zeggen, joh, trek de internetstekker eruit en zorg dat dat lekker lokaal draait. En dan, dan komt dat daar niet terecht in Beijing, toch?
Dit is precies het probleem. Heel, heel goed dat u die vraag stelt. Want wat de Zuidas, dat is het probleem. De Zuidas, dat zijn de Big Four en zo, dat soort bedrijven, advocatenkantoren, die geven dan vervolgens ook aan onze douane in Rotterdam, hè, van is er een spionageprobleem met een bedrijf als NukTech? Ja. En dan zeggen die van, nou ja, dat servertje waar die gegevens op komen te staan, die staat los van het internet, in beheer bij de douane in Rotterdam. Dus er is geen spionagerisico. Ja, dat is dus niet het geval. Dat is wel het geval. Want het probleem is voor ons, voor innovatie, voor beheer, komen er Chinezen over de vloer. En bij wet zijn elke Chinees, maar ook elk Chinees bedrijf is bij wet verplicht om mee te werken aan het offensieve spionageprogramma van China. Sinds 2017 is die wet daar. Maar ten tweede, het toekomstige businessmodel houdt de douane geen rekening mee. Dat is namelijk dat ze steeds meer in gaan zetten op data-analyse, data-aggregatie. Steeds meer datapunten bij elkaar brengen om de haven, om een vliegveld soepeler, goedkoper, efficiënter te laten lopen. Dus des te meer hardware je nu koopt, des te meer software ze daarbij gaan verkopen.
Ja, dus kant je loopt
in van afhankelijkheid. En dat, ja, moet je inzien. En de Zuidas negeert deze twee punten. Dat de Chinezen over de vloer komen en het toekomstige businessmodel. Daar ageer ik
tegen. Dus zegt u, oppassen met NukTech, net als met Huawei en Hikvision en TikTok. Oppassen met dit soort clubs. Dank, Bart Groothuis, VVD Europarlementariër.
We gaan naar de kranten, beginnen in het Financieel Dagblad. De high-tech bedrijven slaan alarm over de nieuwe anti-China-wet. Want Nederlandse techbedrijven die gaan zich verzetten tegen een wet die geavanceerde technologie weert uit China.
Viktor Orbán weigert 18 miljard steun aan Oekraïne uit woede over eigen subsidiekortingen. Vergaderingen van Europese ministers van Financiën werden gisteren een fiasco door het dwarsliggen van de Hongaarse president.
En dan in de Financiële Telegraaf. De firma Volvo wil rond 2025 twee keer zoveel auto's gaan verkopen. En dat betekent dat ze jongeren aan een kleiner elektrisch autootje willen hebben.
In de Telegraaf. De Kamer zegt zwaardere straf bij bezit van illegaal vuurwerk. Bij demonstraties en rond voetbalwedstrijden moet worden aangemerkt als strafverzwarende omstandigheid. Als je daar vuurwerk hebt, dan kan de rechter hogere straf opleggen.
En tafeltennis als therapie. De eerste tafeltennisvereniging voor mensen met Parkinson is bijna een feit. De oprichtingsakte van Pingpong Parkinson Nederland ligt bij de notaris. Van tafeltennis heeft positieve effecten op de ziekte, zoals het versoepelen van de spieren.
En tot slot, NRC Belastingdienst was maanden onbereikbaar. Personeelstekorten bij de belastingtelefoon zorgden ervoor dat honderdduizenden mensen, ongeveer een miljoen mensen, niemand aan de lijn kregen met vragen en dergelijke.
En bedankt. Ja. Dan nog even naar deze beloofd. Het stadsbestuur van San Francisco heeft een plan om de politiemacht uit te breiden met robots voorzien van dodelijke wapens. Toch maar teruggedraaid. Ja, het voorstel werd vorige week aangenomen, maar het stuitte op wat bezwaren van een organisatie die opkomt voor burgerlijke vrijheden. Gek, hè? Het voorstel zou het mogelijk maken dat politie in extreme gevallen verdachten zou kunnen doden met een robot. En die robot kan je dan niet alleen met een pistool of een automatisch wapen, maar ook met explosieven uitrusten. De actieclub Stop Killer Robots, die was fors tegen, riep een debat op over de ethische dilemma's achter het doden van verdachten met behulp van een robot. En dus heeft nu de gemeenteraad tegengestemd. Of het voorstel gaat verbeterd worden, en dat betekent misschien dat er alleen maar een knuppeltje in komt, of het gaat helemaal van tafel. De politie van San Francisco heeft al 17 robots, waarvan er trouwens 5 kapot zijn.
Oh, die zijn met ziekteverzuim.
Nee, die hebben zichzelf kapot geschoten.
De column van Bernard Hammelburg.
Na de Eerste Wereldoorlog bloeide het pacifisme op. Geen oorlog meer en vooral ook geen wapens was het devies. In Nederland en België spelden pacifisten het internationale symbool voor dienstweigeraars en gewetensbezwaarden op hun revers. Een gebroken geweertje. Niet erg snugger, want het was in de opmaat naar de Tweede Wereldoorlog, waarop Nederland nauwelijks was voorbereid. In de euforie over het einde van de Koude Oorlog na 1989 gebeurde er iets vergelijkbaars, het vredesdividend. Aangezien we geen vijand meer hadden en ons hooguit moesten kunnen verweren bij een inval door België, werd drastisch bezuinigd op de krijgsmacht en dus op wapens. In het spoor daarvan rukte maatschappelijke druk op de financiële wereld op om het beleggingsbeleid te toetsen aan duurzaamheidsregels. Pensioenfondsen deden hun beleggingen in wapens van de hand. Zij het met een wonderlijke voetnoot. Het ging vooral om controversiële wapens. Dus geen aandelen in fabrieken die atoomwapens, landmijnen of clusterbommen maken. Maar omdat ook beleggers weten dat er in principe geen verschil is tussen een helm, scherfvest, panzerwagen, gevechtsvliegtuig of kruisraket, werden alle wapens zoveel mogelijk uit de portefeuilles verwijderd. Want er bestaat niet zoiets als een niet-controversieel wapen. Sinds 24 februari zijn wapens knuffels geworden. Oekraïne wordt volgestouwd met vaak zeer geavanceerde westerse wapens. Omdat we onze eigen voorraden cannibaliseren, draait de wapenindustrie als nooit tevoren. Niet alleen om Oekraïne overeind te houden, maar ook omdat we ons plotseling kwetsbaar voelen.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.